Ik ga proberen om een korte introductie te doen van degene waar ik dit mooie gesprek mee heb opgenomen. Want dat is Johannes Bloemsma. En afgelopen week reed ik even op en neer naar Zutphen om met hem een gesprek te voeren. Een heel mooi gesprek is het geworden over uiteenlopende onderwerpen. Van de dood tot waarom neem je bepaalde beslissingen. Wat beweegt jou? Hoe kom je in godsnaam Costa Rica terecht? En allemaal dat soort dingen. Hou je van diepgang? Nou, dan eigenlijk binnen een paar minuten nemen jij in dat gesprek al mee de diepte in. Johannes is, zoals ik het altijd zeg, mijn leraar I Ching Nine Star Key. En Johannes heeft al jaren geleden deze twee stromingen samengebracht in een model. Dat is het ND-model, zo noemt hij dat. En dat ND-model is een blauwdruk. Dus net zoals ik de blueprint kaart maak, heeft Johannes het ND-model, de blauwdruk. En die blauwdruk is geleerd tussen de Nine Star Key, I Ching, de vijf elementen, yin-yang. Nou ja, het is heel erg fascinerend. Ik heb tot nu toe alle opleidingen bij Johannes gedaan. En we zijn op dit moment ook bezig met Spirit Wire. Ja, wat gaat over leven, dood, karma, familiestukken, familiekarma. Echt ontzettend interessant. Nou, ik ga het niet te lang maken. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren. En geniet ervan.
Het was wel grappig trouwens, want ik had... toen we de vorige keer hadden gepland, een week daarvoor had ik een afspraak met iemand.
Ja.
Zij zijn de kopers van ons huis. Waar we... Ja, vorig jaar zijn we verhuisd. En zij doen gua sha therapie. Gua sha is het eigenlijk, gua sha. Dus met die steen over je rug heen om je fascia weer...
Oh ja.
En dat gaat ook over de elementen. Zij werken heel erg op de elementen. Dus dan merk ik ook, weet je, dan zit ze ergens.
Ja.
Oh, hoe gaat het? Nu dan denk ik, oké, je bent weer op zoek naar, want weet je wel, dan is het echt van het element naar het gebied en naar het punt en naar de emotie in het gaan.
Ja.
Dat vind ik wel heel mooi. Maar ik had eigenlijk een afspraak met haar, een week voor jou. En zij is net herstellende van borstkanker. En ik las dat jouw vriendin is ook herstellende van borstkanker.
Ja.
En op dat moment, ik heb de afspraak met haar af moeten zeggen. Want ik had op een gegeven moment ook plekken, vond ik. En ik moest die bewuste dinsdag, moest ik dus, alsof kop eigenlijk naar het ziekenhuis om door de hele malle molen heen te gaan. En ik dacht, dit is toch ook wel typisch. Ik denk, dan zit ik daarmee. Heb ik net een afspraak met haar. Dan een afspraak met jou. Dus dacht, oké, wat gaan ze me vertellen? Wat is dit? Uiteindelijk blijkt het kiestes te zijn, maar die zijn wel allemaal goed, aardig, gelukkig.
Mooi.
Maar dat was ook wel heel typisch, ja.
Ja. Maar gelukkig dat dat een kieste was.
Ja, het zijn er meerdere. Het zijn meerdere kiestes en daar doen ze ook niks aan.
Nee, dan is dat de laat maar lekker zitten. En dat lost zichzelf dan wel weer op.
Ja.
Ja, dat zijn heftige momenten. Ook op basis daarvan hebben we ook weer met de I Ching lopen werken.
Ja?
Ja, zeker, zeker. Van kijken naar... dus in eerste instantie was die knobbel er. En die huisarts had eerst gezegd van... ik denk dat het wel meevalt, maar we kunnen een afspraak inplannen als jullie. En zij is er nog een tijdje ook geweest in Costa Rica, waar ik dus toen een paar maanden heb gewoond. En kwam weer terug en toen, nou, toch maar die afspraak. Ik denk, ja, toch maar even kijken met de I Ching alvast van tevoren. Je bent gespannen. Maar het was onmiddellijk duidelijk, oké, dit is foute boel. En dus dan weet je wel al wat je te wachten staat. En ook kijken van, hey, wat heb jij nu nodig om het zo goed mogelijk te doen? Want dat kun je ook weer uit de antwoorden destilleren.
Mm-hmm.
Hoe kun je jezelf nu het beste ondersteunen? Want dat pad is voor iedereen anders.
Ja.
En waar het vandaan kwam, dat is ook van belang om te kijken, hey, welk trauma ligt hieronder? Want borstkanker en trauma zijn verwant.
Mm-hmm.
En dan is het dus ook goed om te kijken van, hey, wanneer is dit gestart? Ja, daar hebben we met z'n tweeën veel naar gekeken en gewerkt. Niet alleen natuurlijk daarop. Dus je komt in die malle molen. Maar het is heel goed om ook de energetische lijnen erbij te pakken.
En dan ga je erin zoals met wat we nu eigenlijk leren bij de Spirit Wire. Dus op die manier ga je er dan in?
Ja, op die manier kijken. En ook van, het is nu gestart. Waarom is het nu gestart? En wat is er 27 jaar daarvoor gebeurd? Wat was de inslag? Nou ja, en die was heel duidelijk voor te achterhalen. En het was ook aan de rechterkant. Dus nou ja, het heeft ook betrekking met de vader. Dus je kunt al gaan pinpointen. Nou ja, daar zaten echt wel grote traumastukken op. En dan weet je dus ook waar mag je aan werken. Waar zit de angel?
Mm-hmm.
Ja, en... Dus op die manier is eigenlijk ook Spiritwire ontstaan. Want ik denk, als we vooruit kunnen kijken, dan weten we ook hoe het kan voor zijn. Want ik wens iedereen toe dat dit niet gebeurt.
Nee.
Maar het lijkt wel een epidemie. Hoeveel vrouwen wel die borstkanker hebben?
Ja, precies.
Van die auto-immuunziekten. Het is sky high en ga je daarin verdiepen, zeker in West-Europa. Dan denk je, wow, hier is echt iets vreselijks mis in ons systeem. Als je naar Denemarken kijkt, of Noord-Europa zelfs, dan is dat gewoon binnen tientallen jaren bij de vrouwen, ik geloof iets met 40% omhoog gaan.
Borstkanker.
Auto-immuunziekten en dus ook borstkanker.
Mm-hmm.
Ja. En bij de mannen is het gelijk gebleven.
Ja?
Dus dat is een aparte. Ja. Wat gebeurt daar?
Dat zou niet te maken hebben met het feit dat de vrouw gewoon heel lang onderdrukt is geworden? Dat de vrouw steeds meer haar opmars maakt?
Ik weet het niet. Ik zou eigenlijk ook kunnen denken van... De druk op de vrouw wordt eigenlijk steeds groter. Want... Als je gewoon eerst naar een van die rollen kijkt, nog steeds de moeder, nog steeds het huis als het ware, dat zit er nog steeds in.
Mm-hmm.
En ik moet nog een baan, en ik moet alles moet perfect.
Mm-hmm.
Nou, die druk die daarop ligt, ik denk dat die ook meespeelt. Het kan natuurlijk ook zijn van, er is een bevrijding gekomen. En dat nu het onderdrukte stuk zich gaat uiten in het lichaam, vind ik op zich nog wel een aardige.
Ja, want ze zeggen eigenlijk ook vaak dat op het moment dat de lichamelijke klachten komen, is het eigenlijk het genezingsproces, hè?
Ja.
Van iets wat... Dus je zit al in het genezingsproces, alleen dan komt het pas naar voren.
Ja, klopt.
Dus als je het op die manier bekijkt...
Ja, zeker als je het als een heel een maatschappelijk ding gaat zien... Dan vind ik dat eigenlijk een hele goede insteek van. En persoonlijk is natuurlijk van dat je vaak even gaat kijken wat is anderhalf jaar of twee jaar daarvoor gebeurd. Daar zit een inslagmoment vanuit die germaanse geneeskunde.
Mm-hmm.
En hoe meer je daarmee werkt, hoe meer ik ook zie van dat klopt gewoon. Daar is dan een gebeurtenis en dan komt het eruit. En dan opeens gaat het zich manifesteren.
Mm-hmm.
Dus ik geloof ook wel erg in het stuk van, maar je moet wel weten waar het vandaan komt. En het is wonderbaarlijk als je in zo'n ziekenhuissetting terechtkomt, hoe weinig er wordt gevraagd over jouw leven.
Ja, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
Nee. Maar dat is een krankzinnig iets. Waarom niet? Want het ontstaat in je leven, dus dat zit omheen.
Mm-hmm.
Als je dat niet meeneemt, dan kijk je dus puur naar een symptoom.
Mm-hmm.
En ook wat er was van om te zeggen, wat kun je zelf doen? Nou, niet roken, niet alcohol en wat meer bewegen. Echt zo van, al die jaren onderzoek en dit is je pakketje, wat kun je doen?
Mm-hmm.
Nou, beschamend vind ik het.
Terwijl ik me ook wel eens afvraag, ik heb het trouwens gewoon aanstaan, hè, dus dan weet je dat. En dat zeg ik thuis wel eens en dan krijg ik echt heel veel weerstand. Maar wie zegt dat roken echt slecht is?
Wat zei wie?
Wie zegt dat roken ook echt slecht is?
Oh zo.
Het zou zomaar kunnen dat we over 10, 20 jaar gewoon horen dat het ook gewoon een fabeltje is geweest en dat roken gewoon helemaal niet slecht is.
Het zou kunnen, maar het is nog eerder die lager onder van, ja, dat is weer een ideetje en wat meer bewegen. En
ja, maar het is super verwarrend, maar het is eigenlijk gewoon één grote illusie allemaal. Want wat is waar en wat is niet waar?
Ja.
Want er zijn mensen die roken hun hele leven als een ketter en worden 100 jaar.
Ja.
En anderen hebben nooit gerookt en krijgen longkanker. Dus...
Nee, ergens zit er al een potentie. Mm-hmm. En ik denk dat elke ziekte wat dat betreft, want ook als ik kijk naar mijn vriendin, van ja, die rookt niet, zorgt goed met het eten voor zichzelf. Waarom gebeurt het jou nu op dit ogenblik? En dat is interessant.
Ja.
Ook is het wel erg fijn om te merken dat opeens alles wat je heel lastig vond in je hoofd of wat erg speelde, is opeens van tafel. Dat doet er niet meer toe.
Nee.
Dus wat voor waarde hecht je aan dingen? Mm. Wat blijft nou eigenlijk echt staan wanneer je geconfronteerd wordt met zoiets?
Ja.
En dan pas weet je de werkelijke waarde van iets.
Ja.
En waar je helemaal druk om maakt, joh.
Het gaat helemaal nergens
op. Het slaat echt helemaal nergens op. Ja. Je zit het helemaal vol te spuwen met allemaal dingen in je eigen hoofd.
Ja, klopt.
Maar dan opeens is het poef weg.
Ja. Ja. Ik merkte dat toen bij ons het huis afbrandde. Dat is wel lang geleden. En hoe mensen je ook willen helpen. Dat is ook heel, heel grappig dan. Willen ze je een tv komen brengen bijvoorbeeld.
Oh,
en ik had echt zoiets van... Wat moet ik nu met een tv? Wat ik nodig heb is iemand die even naar mij toe komt. In mijn caravan waar we nu een jaar in zitten.
Ja.
En even vraagt van hoe is het nu met jou? Of maar geen... Geen tv. En terwijl ons huis in de brand stond. En dan loop je buiten rond. En ja, je kijkt ernaar. Ja, je staat maar en je kijkt ernaar.
Ja.
Je kan niet eens naar de wc. En dat is gewoon een hele rare gedachte. Je kan niet eens naar de wc.
Ja.
Maar ook daarna. De spullen die over zijn. Die worden opgeslagen.
Ja.
Ja, we zijn dus voor een jaar geleden verhuisd. Ik heb echt gewoon nog steeds spullen uit... dozen gehaald die toen voor ons in dozen zijn gestopt. Dus waar gaat het over?
Ja, ik vind dat wel interessant ook met dat hulpste. En ook hoe gek mensen daaromheen. Ze willen wat doen.
Ze willen wat doen, ja tuurlijk. En dat snap ik ook hoor, achteraf. Ja. Alleen op dat moment vond ik het niet zo erg leuk.
Nee.
En merkte ik hoe weinig echte vrienden ik had.
Oké.
Ja. Ja. Hoe mensen erin zitten.
Ja.
En dat het heel erg afwijkt.
En als je het hebt nou bijvoorbeeld over zo'n ziekte. Daar, je had het over ideeën die in je zitten. Hè? En of die worden opgelegd. Of misschien is dat met het roken inderdaad wel een illusie. Het is een waarheid geworden als het ware.
Mm.
Zo zit het ook met dat hele medische spectrum in elkaar van hoe mensen... Dit is de manier waarop je dat doet.
Mm-hmm.
Dus je gaat onmiddellijk in een chemosysteem zitten.
Ja.
Bestraling. Pillen die je tot 10 jaar moet nemen. Hormonenpillen.
Mm-hmm.
En dat is als het ware een pakket wat je verkocht wordt. Tenminste, wij hebben het ervaren als een verkoop.
Ja.
Het is een marketing.
Ja.
En niets ten nadele van hoor, van de mensen die erin werken, want er is echt oprecht wel interesse.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop is heel wrang en vreemd. Maar wanneer je nou bijvoorbeeld gaat vertellen wat mijn vriendin, die heeft, eigenlijk werd gezegd, nou ga eerst maar helemaal chemo en daarna dan komt er een borstoperatie. Je moet echt sterk in je schoenen staan om dan niet direct in dat narratief mee te worden gezogen.
Ja.
En nou heb ik helaas eigenlijk best veel klanten die borstkanker hadden. En om hun te helpen daarin.
Ja.
Maar van hun heb ik ook weer, die heb ik eigenlijk onmiddellijk ook gebeld. Van hé, nu zit ik zelf in dat verhaal.
Ja.
Wat kun je mij voor tips geven? En eigenlijk kwam steeds terug. Na elke afspraak in zo'n ziekenhuis, doe een paar stappen achteruit. laat het even bezinken. Ga niet gelijk mee. Het is niet direct het einde van je leven. Maar voel. Je moet echt goed voelen. Wat wil jij?
Mm-hmm.
En welke keuze ook wordt, dan moet je 1000% achter staan. Dat moet je kunnen voelen. Maar het is lastig hoor, in van die gesprekken. Want je wordt gebombardeerd met, en zo gaat het lopen.
Ja.
En je gaat eigenlijk in een lopende bandcyclus zitten.
En de keuze is natuurlijk wel heel expliciet. Het is niet zo van, nou, ik maak een keuze en ik zie wel. Het is een heel dun lijntje waar je op loopt natuurlijk. Want het kan naar links vallen, maar het kan ook naar rechts vallen met één keuze.
Ja, nou ja, en is dat wel zo? Want ook dat wordt je natuurlijk een beetje verteld. Hè, van, ja, als je dit gaat doen. Nou, we zeggen, oké, maar wat zijn nou de percentages van de mensen hè, die dat niet doen? Die doen puur de operatie en niet het hele chemosysteem.
Mm-hmm.
Wat weten jullie daarvan? Nou, dan kwamen er allemaal tabellen met percentages, maar werd wel onmiddellijk gezegd, ja, maar die getallen die zijn niet representatief. Ja, nou, ja,
waarom zijn
geef
ze
dan maar een donderdruk, weet je wel. Dat is ook niet representatief.
Nee.
Dus, maar dat is dan wel weer in dat marketingstuk. En dan moet je het dus blijven voelen. Nou, en vooral als je een andere weg inslaat, dat is natuurlijk ook iets wat je communiceert met je omgeving.
Mm-hmm.
Nou hadden wij gelukkig op één lijn, als het ware. Maar je zal ook maar een partner hebben en die staat er helemaal anders in.
Ja.
Dus dan moet je, dan komt er nog eens extra stress op. Hè?
Mm-hmm.
Ja, en dat vond ik ook wel een heel interessant stuk om te merken van ja, hoe worden wij eigenlijk opgevoed met wat voor idee?
Mm-hmm.
En wij zitten in een westerse medici idee. We gaan gewoon kijken naar dit is het symptoom,
ja.
Daar staat er straling op. En hoe verwrongen dat is, is bijvoorbeeld op een gegeven moment kwam ook naar voren van ja, of je dan bestraling nog moest komen.
Mm-hmm.
Maar dat moet dan wel elke dag zoveel minuten. En die vrouw die zei van ja, en dan wordt er een dingetje getatoeëerd op de borst, want dan weten we precies te pinpointen. Tatoeage. Waarom een tatoeage? Ja, ze zei van, als je met een permanent marker, dat is slecht voor de huid. Oh, ja, nee, bestraling. Nee, die werkt lekker.
Die is,
ja,
die,
daar gaan we voor, weet je. Ja, dus beroepsdeformatie zie je dan. Nou ja, en dat is ook een belangrijke, dat je wel die humor houdt in zo'n proces. Want ja, het is niet voorbij, het kan. Maar ja, dat is op elk moment. En daarin zit ook de kracht van dankbaarheid. Die vonden wij eigenlijk ook elke avond even drie dingen noemen. Joh, waar ben je nou eigenlijk dankbaar voor?
Mm-hmm.
Wat is nou echt waardevol nu? En ja, al die dingen waar je maar druk over maakt, weet je. Ja, dit is essentie.
I know, wat gaat vaak automatisch, hè? Druk maken om.
Nou ja, en ik ben altijd verwonderd geweest, waarom is dat? Wie is die grote ratelband in je hoofd die je voortdurend probeert moeilijkheden aan te praten? Wie is dat?
Nou, ik ben er nog niet achter.
Nee,
maar als ik hem te pakken krijg.
Wat zei je?
Als ik hem te pakken krijg.
Ja, als we die te pakken krijgen. Maar ook beseffen. Want ik denk wel, die probeert het uit alle macht wel iets goeds te doen voor je.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met zelfbescherming. Omdat je hele systeem en je hersenen willen gewoon hetzelfde. Om geen verandering. Om jou veilig te houden. Dus op het moment dat jij een andere route wil gaan bewandelen of een andere richting, dan gaan daar de alarmbellen af.
Ja, maar hoe sterk zit dat zelfbeschermingsstuk dan in elkaar? Waarom doet hij dat? Wat is nou echt de waarde ervan? Dat iemand, nee, niet doen.
Zou dat niet te maken hebben met de vergroeiing van de hersenen? Met het veranderen van het hersensysteem? Omdat we ook steeds meer in het hoofd leven? Ja, ik weet het niet hoor.
Maar bedoel je dan van dat het de reptiele brein de hele tijd ons...
Ja?
Want die zit in een angst en dit en dat.
Ja. Want de mensen in de oertijd, volgens mij waren die niet echt bezig met hun innerlijke criticus.
Nee, die waren dus meer, veel meer met het overleven aan ziekte te zijn. Ja, maar die is dus behoorlijk tamelijk sterk. Nou ja, dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren ook kunnen zien. Je hoeft maar een probleem of je hoeft maar een angst ergens in te strooien. Nou ja, en het kan gestuurd worden van links naar rechts. Druk maar op de knop. Het gaat gewoon gebeuren. Nou, die is ook zo fascinerend.
Ja.
Wat jij zo net zei met betrekking tot hè, toen het huis aan brandde en mensen die je echte vrienden waren.
Mm-hmm.
Ik had er echt van, dit had ik niet zien aankomen in de zin van dat zoveel mensen het zo makkelijk het narratief weer zouden volgen. Nou, die vond ik echt een eye-opener, vond ik dat persoonlijk.
Ja.
Van, oké, zo makkelijk gaat dat dus.
Ja.
En zo makkelijk zit dat ook in ons eigen systeem.
Ja.
Want als we die radelband maar de waarheid geven,
mm-hmm.
Nou, je komt je huis niet meer uit hoor.
Nee, want het is overal wel iets.
Ja.
Ja. Het had over het stukje chemo. Hè. Ik heb ooit een leraar gehad. Een hele bijzondere man. Maar die vertelde toen al dat algemeen bekend is dat de portie chemo die mensen wordt toegediend, dat die veel en veel te groot is. Dus dat een kleinere portie chemo eigenlijk meer dan genoeg is om mensen, kankerpatiënten, te helpen voor een stukje.
Ja.
Maar dat ze gewoon in hetzelfde regime blijven doorgaan, omdat we dat nu eenmaal zo doen. Want in Duitsland schijnen ze echt lagere doseringen chemo's aan mensen te geven. En hier in Nederland is dat best wel hoog.
Dat is ook een interessante, want je merkt inderdaad van er zijn allerlei verschillende richtlijnen en daar houdt men zich aan vast.
Ja,
het
protocol.
Ja, het is een protocol en daarmee ben je ook als het ware verzet van ja, we hebben alles gedaan wat we konden.
Ja.
Maar er is niet meer de blik op van, maar wat is alles dan?
Ja.
Ja, je hele lijf vol spuiten met, het is eigenlijk een soort vergif,
mm-hmm.
als het ware. En je maakt je hele lijf, gaat eraan wat dat betreft. En als je het hebt van over tientallen jaren verder kijken. En ook van, hey, waar komt nou die kanker vandaan? Waar komen de ziektes vandaan? Dat daar een veel breder blik op komt. Dan zullen we denk ik met z'n allen achterover staan van, jemig, dat we dat toen zo deden.
Mm.
Wat een slagersmentaliteit, als het ware. Mm-hmm. Maar ja, het inzicht, dat schrijdt langzaam voort. En wat we zo net ook al zeiden, van ja, je moet weten waar komt het vandaan.
Ja.
Die vind ik het meest belangrijk.
Is dat jouw missie?
Nou, met betrekking tot dit soort dingen vind ik het heel belangrijk van, het leven staat niet vast. Maar wanneer je, als het ware, op de automatische piloot gaat, dan kunnen die potenties wakker worden.
Mm-hmm.
Het op tijd kijken van om bij te sturen, dat vind ik inderdaad een missie. Van, hey, let op, hier komt iets aan in die periode.
Mm-hmm.
En daar kun je nu wat mee. Hè, dat is als het ware, ja, je ziet een bocht aankomen. Ja, ik zou meesturen als ik jou was.
Mm-hmm.
Maar wat er vaak wordt gedaan, en misschien is dat weer dat ratelbandje van, nee, hou het zo hoe het is, hoe je deed, hoe je dat. Ja, dan knal je uit die bocht. En een missie vind ik wel om ook te laten zien van hoe mooi het leven eigenlijk ook werkt, dat energetische spel. Het is niet allemaal het is niet chaos. Er zit een absoluut patroon in ons leven.
Mm-hmm.
En ook met wie we samenwonen, dat is een patroon.
Mm-hmm.
En dat laten zien, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen. En dan vooral gebruik maken van die oude technieken.
Mm-hmm.
Van, dit was al bekend. Er wordt echt je niks nieuws verteld. Alleen wordt het oude wordt weer zichtbaar gemaakt. Ja. En dat vind ik een missie. En je hebt allerlei verschillende methoden natuurlijk. Nou ja, bij mij is dat dan de I Ching geworden.
Mm-hmm.
Ja, daar resoneer ik op.
Mm-hmm.
Dus toen ik voor de eerste keer daarin bladerde op mee bezig was voor mij. Ja, maar dit is gesneden koek. Dit weet ik al. Ik moet het alleen weer herinneren.
Ja, en je eigen maken.
Ja, je moet weer op je eigen manier. En maar op dat moment, omdat je ook op die manier gaat kijken naar de wereld en naar je eigen leven, dan begint het zich ook te tonen. Dan zie je opeens al die patronen. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar ja, je ziet het opeens. je ziet opeens de dynamiek, je leven wordt groter, vind ik. Hoe je gaat kijken, hoe je de wereld benadert. Je ziet de relaties beter. Ja, en iets kondigt zich eigenlijk altijd al aan.
Mm-hmm.
En als je naar die signalen kan kijken, ja, hoeveel ellende zouden we onszelf kunnen besparen?
Ja, alles is een signaal. En ik vooral in mensen die je tegenkomt en wat ze met je doen of wat ze niet met je doen.
Wat is dat zo?
Juist wat ze met je doen of wat ze juist niet met je doen. Dus als het iets met jou doet, is dat je boos wordt of geïrriteerd of gefrustreerd. Of juist het tegenovergestelde kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar er zit overal iets in. Dat is wat ik afgelopen maanden continu had. En dan vooral in de vorm van klanten.
Ja.
Hartstikke lieve mensen. Maar dat er iets bij mij gebeurde. Ik dacht, dit gaat over mij.
Ja.
Ja, dus dan is het ook goed dat wat ik heb gedaan, dat voelde ik ook dat ik dat moest doen.
Ja.
Dus ik heb er ook heel veel aan overgehouden. Nou, om te kijken, dus het zaten zoveel lessen voor mij in. En als je ze kunt zien, dan is het mooi, want dan kun je ze pakken en dan kun je ook door.
Ja.
Maar dat stuk wordt vaak overgeslagen.
Ja.
Merk ik.
Ja, absoluut. Want dat is... Ja, daar zit ook een stuk veiligheid in.
Ja.
We laten het bij het oude.
Ja.
Maar we op het oog... Maar dan keer je dat ook steeds terug.
Ja.
Dus je ziet die patronen, wil ik zeggen. Ja, daar komen steeds die gebeurtenissen weer op je pad.
Mm-hmm.
En het is opmerkelijk dat... een mens toch liever nog datgene, want dat is ook bekend.
Mm-hmm.
Ja. Of hoe vaak ik ook wel niet in consulten hoor van, ja, dat heb ik altijd. Ja, natuurlijk. Omdat je steeds hetzelfde riedeltje doet. Mm-hmm. Dan komt dat.
Ja.
Hoe kan ik er vanaf komen? Ja, door eerst maar eens even aan te kijken dat je dit zelf in wezen in de stof neerzet.
Ja.
Het komt niet door die anderen.
Komen het je duidelijk maken eigenlijk.
Nee, die moeten... We hebben nou eenmaal die personages nodig om het duidelijk te maken.
Ja,
maar hou jij ermee op, dan zijn die personages weg, hoor.
Ja.
Die gaan opeens andere dingen doen.
Ja.
Die gaan kijken, nou, wie gaan we nu nou aan?
Ja.
en dat gebeurt allemaal onbewust. Maar op het moment dat je daar een verandering in treedt... Nou, dan komen ook... Die mensen komen niet meer op je pad. Die gebeurtenissen komen niet meer.
Nee.
Het zijn allemaal prachtige spiegels. En het idee van de spiegelreflexcamera, daar zitten we in. We kijken alleen maar naar elkaar.
Mm-hmm, mm-hmm.
Naar onszelf wat dat betreft. En je had het zo net even over een momentum tijdens die spirit wireless. Van dat er, toen had ik het over wat is nou het leven na de dood? Wat zijn de fases daarin?
Mm-hmm.
En dat er ergens in dat momentum was, had ik echt even een glitch. Een switch.
Ja, je zag een switch, ja.
Van, mag ik dit eigenlijk überhaupt wel zeggen?
Ja.
En benoemde ze net ook al van, oh, dat was voor mezelf ook een heel vreemd moment, omdat er opeens een andere entiteit zo, jij mag hier niet over spreken.
Mm-hmm.
Ze van, oh, wie ben jij? Oh, hallo. Wat kom je me hier even verwarren tijdens de les? En toen vroeg je van, ben je daar eigenlijk ook wel zelf mee bezig geweest met die karmische laag onder? En toen ik zo net even buiten stond, dacht ik, oh ja, ik herinner me opeens een gesprek die ik had met een medium. En toen kwam een heel belangrijk stuk naar voren. En dat ging toen ook over een vorig leven. En zij vertelde dat ik een of andere figuur was in Frankrijk bij een soort van religieuze iets. En die zette ideeën naar buiten. Ik was degene die de ideeën naar buiten bracht.
Mm-hmm.
En er kwamen mensen naar mij toe om voor raad en advies. Eigenlijk precies hetzelfde wat nu ook kwam.
Ja, ja.
Maar dat waren zoveel mensen dat op een gegeven moment begon ik mijn interesse te verliezen in wat ze werkelijk zeiden. En toen is er een gezin bij mij terechtgekomen. En terwijl ze dit vertelden, kon ik opeens het hele kamer weer zien. Waar ik zat, het bureau. Het kwam helemaal binnen.
Ja.
En zij zei van, die hadden jouw hulp heel dringend nodig. Je hebt niet echt geluisterd, je hebt ze gewoon een advies gegeven. Maar dat advies heeft ervoor gezorgd dat zij kwamen te overlijden. Mm-hmm. Dat is weer bij je gekomen en dat heb je zo'n schuld op je gelegd. Dat je daarna zei van, dit mag jou nooit meer doen. Mm-hmm. Jij mag niet meer de mensen adviseren of dit en dat. En zo kwam denk ik eigenlijk ook op dat momentum tijdens die les, want dat ging eigenlijk over zaken na de dood, de fases, dat opeens van, hey, ik had mezelf beloofd dat je dit nooit meer mocht doen, wat doe ik? Mm-hmm. Nou, die kwam zo naar boven. Maar het fascinerende was dus, terwijl die vrouw dat vertelde, dat ik het weer wist.
Ja, bizar hè?
Ja, hoe is het mogelijk dat je opeens zo'n heel helder beeld weer hebt. Ik wist precies hoe het was gegaan. Mm-hmm. En zij vertelde toen gewoon, ga maar naar huis. En wanneer je even alleen bent, ga maar vraag vergiffenis. Mm-hmm. Ze hebben je al lang vergeven. Mm-hmm. Maar aanvaard dat.
Ja.
Nou, joh, ik heb die hele nacht lopen brullen en huilen. Er kwam zoveel los. Terwijl ik er eerst helemaal niet van bewust was.
Nee.
Maar er werd zoveel duidelijk van, hè, dit was het. Dit was dat knagende, nagende stemmetje. Dit is hem. Maar ja, hij is dus nog niet helemaal.
Hij is er nog.
Ja, ja.
Ik heb het ooit gehad met een, ik weet niet of het een meditatie was of een regressie. En was ik weer terug als monnik. Ik kan het zo voor me halen.
Mhm.
Voor een poort staan, weet je, zo'n poort, zo eentje. En die deuren die gingen open. En toen die deuren open gingen, keek ik echt over een hele vallei, weet je, vanuit de hoge bergen. En daarboven ging ik zitten. Dat vergeet ik nooit meer. En toen was ik ooit op een beurs. En ben je ooit op zo'n beurs geweest? Ik ben nooit in de boot geweest.
Ja.
Maar er zitten ook heel veel shies. Ik ben bekend van tv, maar. En er zat een vrouwtje en die had echt het meest schoefele tentje dat je maar kan hebben. Echt oud vrouwtje, één oog keek de andere kant of zo.
Nou ja,
en ze had deze hand deze en ik dacht, ja, daar moet ik zijn. Dus ik ging bij haar zitten en ik stelde haar wat vragen. En toen zei ze, ja, maar dat komt uit jouw tijd dat je monnik was. En het is zo mooi wat er dan gebeurt, want dan gaan echt zo die twee stukken vliegen in één keer in elkaar. Dat klikt. Ja, bizar.
Ja.
Maar mij trekt ook alles van die kant. Dat trekt mij ook. Maar niet dat ik nou naar China zou willen of zo. Japan vind ik trouwens wel heel interessant. Maar het trekt mij.
Ja.
Ja.
Ik ben er zelf bijna ook een beetje van overtuigd dat niet zozeer een vorig leven is, maar dat al die levens parallel lopen.
Ja.
En wij denken heel erg van toekomst en verleden. Maar ook als je dus met de I Ching werkt. En ook met dat ND, er is eigenlijk niet zozeer een toekomst.
Nee.
Dat trilt op elkaar.
Ja.
We zien het gewoon nu even in de film. Maar die film is al klaar.
Ja, maar dat is als je intapt op het wetende veld, kun je alle kanten op.
Ja, en dus het is een beetje een verwarrende term, vorig leven. Het is iets wat nu ook is.
Ja.
Die monnik, die is nog ergens.
Die
loopt nu misschien in zijn moestuintje.
Ja.
En tegelijkertijd zit jij dus hier op deze stoel. Maar er zijn nog talloze Suzanne's.
Het klopt. Want we waren, ik zag ooit bij... In 2016 heb ik de roadmap van Moike Pilarczyk gedaan.
Okay.
En hij zat toen tijdens een online webinar of zo... zat hij achter zijn bureau. En achter hem hing een schilderij. Echt prachtig. Dus ik weet nog dat ik vroeg van wie is dat schilderij? Het zei dat van Toshinobu. Nou ja, weet ik veel wie Toshinobu is. Maar ik Toshinobu gegoogeld.
Ja.
Die man gaan volgen. Is een monnik. En die woont tegenwoordig in Nederland. Heeft een emmer. Heeft hij het Tibetaanse museum. En daar schildert hij ook. Dus iedere dag gaat hij daar zitten. En dan hoor je hem ook... Dus het stond echt al heel lang op mijn verlanglijstje. En wanneer was het? In augustus of september waren we in Friesland geweest. En op de terugweg, ik zeg tegen Robert, ik moet daar naartoe.
Ja.
Echt een heel... museum is gewoon echt een te groot woord. Het zijn twee kamers ongeveer. Oké, niet museum. Ja, fantastisch. Echt fantastisch.
En heb je er wat gehaald?
Ja, ja, hij heeft eentje meegenomen.
Ja, ja, ja. Het museum is nu leeg.
Ja, die stond daar. Want er hangen heel veel doeken. En eentje was dus gewoon net klaar. Dus ik zeg, ja, is die klaar? Ja, is klaar. Ik dacht, ja, die moet ik gewoon hebben. Dus die hangt ook bij ons in de kamer. En Time Travelers heet het.
Zo heet het. Mm-hmm. Oh, wat gaaf.
Ja, Time Travel.
Oh, zo cool.
Je ziet ook monniken allemaal oneindig weggaan. Ja. Hij zei, dat is op het moment dat jij gaat mediteren of whatever je doet, ga je...
Ja, dan ga je weg en je kunt connectie vinden. Hetzelfde is, jij hebt toen ook meegedaan met die karmische dagen en met opstellingen.
Mm-hmm.
Dat blijft ook altijd fascinerend dat wanneer iemand in zo'n veld stapt en die kent eigenlijk die hele familie niet, toch het gaat voelen.
Ja.
Wat nu als je dat nou gewoon... Dus er is een veld van kennis, daar stap je in
mm-hmm.
en je voelt het.
Mm-hmm.
Je bent het.
Mm-hmm.
Wat nu als je die gedachte helemaal vergroot en over de hele wereld legt? Dat wij allemaal, als het ware, in een één groot systemisch opstelling staan.
Ja.
Dan krijg je dus eigenlijk ook van alle kanten informatie komt er binnen.
Mm-hmm.
En als je ook, ken je dat stukje van, dat wordt dus opgeslagen. Dus de kennis die jij inlegt, dat wordt opgeslagen. Daar heb ik in wezen toegang toe.
Mm-hmm.
En of je dat nou via een methode doet of dat doe je via jezelf, het komt op hetzelfde neer.
Mm-hmm.
Dan versnelt die kennis zich ook. En daarmee bedoel ik van, er is zo'n voorbeeld van het kruiswoordpuzzel. Dus als die op de zaterdag uitkomt
mm-hmm.
en mensen gaan ermee bezig,
mm-hmm.
dan duurt het op die eerste dag langer voordat men het klaar heeft. Als het nou bijvoorbeeld de dinsdag is en meer mensen hebben het gedaan, hoe sneller iemand dat kan afhebben. En dus de kennis van die kruiswoordpuzzel, en dat is dan een beetje een gek voorbeeld misschien, maar die is al ergens te downloaden.
Ja.
Maar dat gebeurt dus allemaal onbewust, want die mensen die zitten niet, nou ik ga eens even downloaden. Nee, het gebeurt dus al. Het gaat zich dan versnellen.
Ja.
Dus al die kennis en al die vorige levens, die zijn er.
Ja.
Als je helemaal gaat inbeelden of denken, en dat kun je soms ook wel gewoon letterlijk zien aan een gezicht van iemand, van als je het gaat hebben over de heksen of mm-hmm. de kruidenvrouw, dat gezicht gewoon helemaal veranderen.
Ja.
Je wordt weer die.
Ja, klopt.
En daar ga je mee samensmelten. Maar je hebt dus ook direct toegang tot wat die ander heeft. Dus als jij zo'n monnik bent of in een ander veld, ja, dan heb je daar toegang toe.
Mm-hmm.
Hoe gaaf is dat?
Ja, super gaaf. Dat is ook super gaaf. Maar het is ook een stukje acceptatie natuurlijk. Want het is een stukje van jezelf.
Een acceptatie, hoe bedoel je die?
Nou ja, jij voelt het zo, ik voel het zo. Maar er zijn ook genoeg mensen waar we het straks over hadden. Die nog een beetje in die weerstand zitten. En die hebben diezelfde stukken. Maar die willen dat nog niet. Of die voelen daar nog weerstand op. Of... Dus wat dat betreft ook een stukje acceptatie.
Ja.
Acceptatie dat... wat ik straks zei met Johanna en de blauwe jurk-syndroom. Acceptatie dat datgene wat eronder zit, dat dat bij mij hoort. En dan kan ik me daartegen gaan verzetten. Heb ik lang genoeg gedaan. Maar dat ik mezelf eigenlijk... moeilijk gaan maken. Dus het lijkt de weg van de minste weerstand om het te laten.
Ja.
Maar eigenlijk is het de weg van de meeste weerstand.
Absoluut.
Ja.
En het blijft op je deur kloppen.
Ja.
Ergens.
Ja, blijft zeker. Ja.
Het lijkt de weg van de minste weerstand. Maar er zit me toch een rem op.
Ja.
En het maakt het leven denk ik ook 10 keer interessanter van... Hey, maar misschien is dat per definitie wel zo. Mensen die denken dat ze controle over alles hebben in het leven, die zijn ook vaak het makkelijkst te voorspellen.
Mm-hmm.
En wat ik vaak wel een leuk idee vind van, ja, weet je, als kind dan krijg je soms zo'n stuurtje. Dan zit je in de auto en dan krijg je zo'n stuurtje. Nou, wat doet het kind? Die stuurt dan mee. En die denkt, ik rij. Nou, ik denk dat ons hele leven zo is. Wij zitten met ons stuurtje, maar hij is helemaal nergens op aangekoppeld, hoor. Mm. Het is gewoon als je erachter kijkt, oh ja, ik kan net zo goed weggooien. Want het gaat toch wel zo'n route. Maar ja, we zitten maar heftig te sturen en te doen. Nou ja, dat beeld dat komt altijd bij me naar boven. We zijn net van die kinderen die nog... Oh,
ja.
Hij is helemaal nergens op aangesloten. Een beetje kosmische humor.
Ja, dat is wel mooi. Want ik was aan het luisteren naar de podcast van het weekend. Met Tim Doosma en... God, hoe heet ik weer?
Gone with the Wind?
Maakt niet uit. Die heeft die film gemaakt van The Power of the Heart. Baptiste Paap.
Oh ja, ja.
En die zegt ook, ja, maar dat is precies wat het is. Op het moment dat... hoe zei hij dat toch? Op het moment dat de persoonlijkheid de ziel gaat dienen... of de ziel de persoonlijkheid gaat dienen. Dus die twee mogen in elkaar gaan klikken. In plaats van dat de persoonlijkheid links gaat... en de ziel zegt, nee, we gaan rechts.
Ja.
Dan?
Als die gaan samenwerken, dan is er een connectie.
Ja.
Ik moet even denken aan wat een oude buurvrouw van mij zei, Helena. En kleine jongen, toen kwam ik met haar in contact. Ik zat stiekem achter de werkplaats. En er kwam een oud vrouwtje naar buiten. Echt een typische, allemaal grijze haren, knalblauwe ogen. En... die begonnen daar opeens te vertellen van, er zijn allemaal gidsen en die willen heel graag wat met je doen, maar ze mogen eigenlijk niet helemaal inmengen in het leven. Maar als je goed gaat luisteren, dan kun je ook guidance ontvangen. En ik denk, oké.
Hoe oud was je dan?
Ik was toen 8 of 9.
En resoneerde dat toen al?
Ja, absoluut. Ik vond het fascinerend en als ik de hond uitliet, dan kwam ik haar vaak tegen, want dan zat ze buiten op de stoep. Het was een beetje een kluizenares. En wat zij vertelde is van, ja, ik doe eigenlijk niks meer behalve wanneer zielen zijn overleden, die breng ik naar de andere wereld. Mm-hmm. En zij begon me allemaal dingen te vertellen over het universum en hoe het werkt en de kosmos. Ik hing aan haar lippen. En één zin van haar, die zal ik nooit vergeten. Ze van, kijk, ik moet goed onthouden. Het leven staat niet in dienst van de mens, maar de mens staat in dienst van het leven.
Ja.
En op het moment dat je daar aan overgeeft, dan begint dat leven zich ook te ontvouwen. Ja. En dan ga je het gewoon zien.
Ja.
En ik wilde natuurlijk de hele tijd meer van haar weten. Zeg maar, daarna zei ik ook altijd van, oh, nou, dankjewel. En dan werd ze kwaad op me. Dankjewel, wie ben je wel niet? Ik zit tegen mezelf te communiceren. Wat zeg je nou? Dankjewel. Ja. Hou op ermee. Want op het moment met die dankjewel, dan splijt je jezelf weer. Maar ja, zo zeg ik, er is gewoon één groot verschil tussen ons. Kijk, jij wil in het huis. Je staat te kloppen op de deur. Mm-hmm. Maar ik ben in het huis. Nou, en het was fascinerend. Want ik zag haar soms ook jaren niet. En dan kwam ik haar weer tegen. En dan moest ik altijd even naar mijn grote vriendin toe. En zij wist dan precies te vertellen wat er in die tussentijd was gebeurd. Alsof we elkaar gisteren hadden gezien. Ja. En ik had alles verteld. Er zat geen ruis op. En dat fascineerde me dan. En na elke ontmoeting dan gaf ze me ook een omhelzing. Nou, en 3 dagen lang daarna was ik gewoon off. In de 7e hemel, zou ik maar zeggen. Ja. Qua kracht. Ja, en als je haar zou zien, dan liep met een kruk. En nou ja, het hele typische beeld. Een flodderbroek aan. Het zag er eigenlijk niet uit. Maar een kracht in haar ogen. Een kracht in haar stem. Een kracht in haar psyche. Die is onvoorstelbaar krachtig. Dan denk ik, ja. Wat heb je eigenlijk nog meer nodig dan wanneer je hemel vervuld bent met? Want die was vervuld met leven. En die zal zich echt niet druk te maken om... Die had een ratelband echt volledig de nek omgedraaid. Ja,
Geweldig.
Die kon zich alleen maar dol lachen om het hele gebeuren.
En is zij er nog? Leeft zij nog?
Nee, helaas. Nee. Zij ben bevriend gebleven tot haar dood. Dus ze startte toen ik 8 was. En zij is overleden toen... Ja, mijn kind, jongste was het denk ik al. Na toen ik ongeveer 34 was. En die mis ik nog altijd wel.
Ja, snap ik. Is dat voor jou ook zo? En ik had het daar gisteren met Bas over. Dat als je, en ik zie het bij mijn jongste dochter ook. Dat als je een bepaald bewustzijn hebt. Hè, en anderen die zien dat in jou. En vooral voor kinderen is dat lastig, want dan zitten ze tussen leeftijdsgenoten. Alleen de ziel is gewoon al veel verder.
Yeah.
Dus dat ze ook moeilijk aansluiting kunnen vinden met leeftijdsgenoten. Omdat ze denken van ja, die zitten echt nog...
Yeah.
Zoals kinderen met heikneuterige dingen en pesten en allemaal dat soort dingen. Terwijl zij ziet zo had van... zo klopt het niet. En... Daar hadden we het gisteren over. En hij zei van ja, maar ik heb ook altijd vrienden die veel ouder zijn dan ik. Ik heb dat ook.
Ik ook.
En jij hebt het ook, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Nee, dat is een herkenbaar iets. Daarom vond ik het ook die eerste keer dat zij naar buiten kwam. Dat was echt thuiskomen. Hè. Eindelijk praat iemand normaal.
Ja.
En dus dat was een verademing. Dus inderdaad, ja, ik heb eigenlijk wat dat betreft met vrienden. En vrienden, die zijn altijd ouder.
Ja.
Ik gedij daar ook het liefst bij.
Ja.
Maar dat was vroeger, vond ik dat wel heel erg lastig, want ik begreep het niet.
Nee.
Want ik begreep het niet waar de anderen nou helemaal mee bezig waren. En dan denk ik, not interested.
Nee.
Maar dan sta je er wel een beetje buiten.
Ja.
En dat vond ik een... We hadden het even helemaal ergens eerder, toen je hier kwam. In een klein dorp opgroeien, dan is het opeens wel eenzaam.
Mm-hmm.
En dan kun je beter naar een stad of wat meer gelijkgezinden terechtkomen.
Ja, dat zei ook, ja.
Maar nu gebeurde het zo. En nu was een gelijkgezinde, die woonde gewoon pal naast me, ja. Achter me.
Wat vonden je ouders daarvan?
Mijn moeder, heel erg fijn, want die is ook wel echt spiritueel ingelegd, maar die uit het niet.
Mm-hmm.
Die gaat er niet mee naar buiten. En zij kende Helena ook. En zij kwam daar ook wel eens om even te praten.
Mm-hmm.
Dus die vond dat wel fijn. Het momentum dat ik haar eigenlijk ook begon te noemen als mijn spirituele moeder, dat was wel even een slik.
Een dingetje, ja.
Maar die begreep en aanvaarde ze wel. Van mijn vader weet ik het niet. Die houdt zich daar keurig buiten. Dus die... hij heeft er niet een mening over gehad. Misschien heeft hij er wel een mening over zichzelf in. Maar ik heb hem nog niet echt kunnen betrappen op hele spirituele gevoelens.
Nee.
Terwijl het wel een hooggevoelige, sensitieve man is. Dus dat zit er wel in, dat voel ik ook.
Mm.
Hij weet de dingen ook vaak heel goed te voorspellen van wat er gebeurt.
Mm.
Maar het is meestal met één zinnetje.
Ja, een one-liner.
Een one-liner die kloppend is.
Ja.
En waardoor je vermoedt, hier zit nog een hele wereld achter en die wil je graag leren kennen.
Maar die krijg je niet.
You shall not pass.
Nee.
Die komt er niet
nee.
in. Dus dat vind ik wel een lastige. Omdat
ja.
is van, hey. Maar ja. Ieder zijn ding, dat is hoe hij is.
Is het dan niet zo dat in dit stuk jij jouw vader iets te leren hebt?
Wat zei je?
Dat jij in dit stuk, waar je net over hebt, dat jij jouw vader iets te leren hebt? Dat jij de leermeester bent om te laten zien dat het anders kan? Of voel je dat niet zo?
Ik denk dat ik dat wel eens heb gehad, maar op dat ogenblik... verlaat je ook je plek als kind.
Ja, ik snap hem.
Nee, in mijn arrogantie heb ik dat wel eens gedacht.
Mm-hmm.
Maar het zit er niet meer. Ik zou het ze wel heel graag gunnen. Maar eigenlijk is dat ook niet mijn plek.
Nee.
Ik heb ze niks te gunnen.
Nee. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik had dat toen mijn moeder overleed. En ik was toevallig gisteren op het schrijven, want ik ben mijn verhaal aan het schrijven. En ik... Ze had... heel gedoe in ieder geval. Ja. Ze had ook een hersentumor. Uiteindelijk werd de hersentumor eruit gehaald. En toen zei ze, dan kan ik nog een jaar, anderhalf jaar. Kunnen we nog op vakantie, bla bla bla. Hartstikke mooi. Dus we zaten op een avond, waren we uit eten met Robert's familie. En ze belde me op en ze zei, weet je, ik ben er klaar mee. En ik heb vanmiddag al het gesprek gehad met een externe arts. En maandag gaat het gebeuren.
Oké.
Nou, dat was natuurlijk, dat was een shock. Ja. Ik bedoel, ik was in de veronderstelling weer allemaal, ze gaat gewoon nog even een paar jaar er tegenaan. En ze was er gewoon ineens klaar mee. En ze zei tegen mij in de telefoon, ze smeekte me eigenlijk bijna om dat te respecteren.
Yeah.
Ja, enerzijds is het natuurlijk heel verdrietig, maar anderzijds weet je ook, dat moet je respecteren. Yeah. En dat ging je iemand dan ook. Achteraf besefte ik me heel goed toen ze er niet meer was en een tijd verder. Ik dacht, dit is een van de weinige beslissingen die zij voor zichzelf heeft genomen.
Ja.
Puur egoïstisch, is niet egoïstisch, maar
nee.
Puur voor zichzelf. Hoe heftig is dat?
Ja. Wauw.
Dat vond ik wel heel heftig.
Ja.
Maar,
en heb jij broers of zussen?
Ik heb een broer.
En hoe ging die dan? En hoe ging die dan mee om?
Volgens mij ook best goed. Ja, goed.
Aanhalingstekens,
ja.
Het aanvaarden dat dit de keuze is.
Ja. Maar ik ben wel nog een tijdje verdrietig geweest om het feit dat dit haar leven is geweest, weet je wel? Dat zij gewoon nooit beslissingen voor zichzelf heeft genomen.
Ja.
En dat op het einde van... Dat dit de beslissing van haar moest zijn. En daar was ook gewoon geen stok tussen te krijgen. Dat was echt... Dat is mijn beslissing en dat is wat het gaat worden. Maar dat was voor mij wel gelijk ook een les van, zo ga ik het dus niet doen. Dat gaat mij niet gebeuren. Maar ik heb het ook losgelaten, want daar hadden we het over. Want ik dacht, weet je, het is niet aan mij.
Nee.
Het is gewoon niet aan mij. Zij heeft haar leven geleid en ze heeft ook...
Ja, en dit is de definitieve keuze.
Ja,
de definitiever kun je niet maken.
Nee.
En die telt bijna alle andere keuzes op die ze niet heeft gemaakt. Die balt het samen in één hele grote.
Ja.
Ja, het is niet aan onze kinderen.
Nee.
Wij hebben niks te willen.
Nee, maar ik voel het ook eens dusdanig zo van, weet je, als je heel erg tandpijn hebt, dan wil je geen moment echt naar de tandarts en dan maakt het je geen reet uit wat die man gaat doen, of vrouw.
Ja.
Als je maar van die pijn af bent. En zo voelde het van mij ook. Ik dacht, dit is gewoon zo'n tandartsmoment. Haar pijn is zo groot.
Ja.
Alles beter dan hier te blijven, blijkbaar.
Ja, en mooi ook hoe je dat stuk van, maar dit is haar keuze. Dit is de eerste keer dat ze misschien echt een eigen keuze maakt.
Ja.
Mooi inzicht.
Ja. Ik heb wel, ik heb me niet heel goed voorbereid, maar wat mij wel opviel, want ik was jou aan het googelen. En als ik terugkijk naar de Johannes van, 5-10 jaar geleden, is ik wel een heel ander persoon.
Van 5-10 jaar geleden?
Ja, ik denk 5-10 jaar geleden. 5-10 jaar geleden.
Oké.
Netjes een pak, jasje.
Ah, ja.
What happened?
Ja, dat, zo zit ik er nu niet meer bij.
Nee, maar het voelde voor mij een beetje meer in het keurslijf. Klopt dat?
Ik moet nu zelf even terug naar die periode. Nou, ik denk dat ik op dat ogenblik ook nog heel erg bezig was van hoe breng je dit nu naar buiten van wat ik doe. En daar een beeld bij had van, als ik dat nou dan ook een beetje meer in het pak en wat strakker of wat zakelijker, dan wordt dat dan makkelijker te verkopen, als het ware, om de boodschap over te dragen. En dat is wel, denk ik, altijd een soort van innerlijke ding geweest van, hoe doe je dat dan? En eigenlijk nu steeds meer van, dit is hoe ik het doe. Bah, Maar dat was toen veel meer een manier van, hoe moet ik dit doen?
Ja.
Een beetje een innerlijke struggle daarbij.
Ja, is het een beetje hetzelfde als mensen die ineens met spiritualiteit bezig gaan zijn, dan in een keer wijde gewaden gaan aantrekken en kralen om gaan doen?
Ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer.
En bier ook gaan roken en dingen, dat ze denken dat dat bij dat imago hoort?
Ja, en daar wilde ik wat dat betreft altijd wat uitblijven. Ik wil niet wanneer je dat je laptop open doet en de wierook stijgt eruit. Die hoek wil je niet hebben.
Nee.
En dan denk ik, ja, maar ja, wat dan? Dus misschien ook een beetje, ik ga dat dan anders doen. Maar eigenlijk is dat weer precies hetzelfde.
Ja. Ja. Ja.
Dus ja, het maakt niet uit welke kant. Ik had net zo goed, weet je wel, een Colbert en duizend kralen om kunnen doen. Maar uiteindelijk zakte ik denk ik veel meer in mijn eigen, gewoon dit is wat ik doe, dit is mijn kennis. En ik hoef dat niet op te smukken, ik hoef dat niet op een andere manier te doen, dit is wat ik nu aantrek of niet. Maar dat was een lange tijd hoe.
Ja.
Twijfel daarin.
Ja, ja dat herken ik wel, ja.
Ja?
Ja, zeker.
Yeah.
Ja, maar dat zei ik, dat is voor mij het Jumanda en de blauwe driehoek
syndroom. Ja. Ja.
Dat is echt, zo ben ik absoluut niet. Want ik vind eigenlijk spiritualiteit vind ik gewoon heel erg aards.
Ja.
Mensen die zeggen van nou, ik wil mijn spiritualiteit ontwikkelen. En die alleen maar met de engeltjes en de dubbele getallen bezig zijn. Denk ik, ja, sorry, maar in mijn optiek snap je het niet helemaal, want je kunt pas groeien als je ook je persoonlijke groei doorheen gaat. Want die twee die horen gewoon bij elkaar.
Ja.
Zo voel ik hem hoor.
Ja, ik moet ook even denken, en ik vond het wel een mooi, volgens mij was het van die Maarten Overschier. En er was een periode en iedereen, ja, in een hogere frequentie komen. En hij had, nou laten we eerst maar eens even heel in een veel lagere frequentie, want daar zit nog de troep en
ja.
je wil eigenlijk opstijgen terwijl er nog 10 zakken meel aan hangen.
Ja, precies.
Ga eerst die zakken meel maar eens afhalen en dan hoef je verder niks te ontwikkelen, want dat is er al.
Dan gaat het vanzelf.
Dan gaat het vanzelf al.
Ja, precies.
En die, ja, en alles maar gebruikt worden, ook de engelen inclusief, maar wanneer het op gaat stijgen, en dan ben je ook niet in het hier en nu. En hier leven we. Hier hebben we onze functie.
Mm-hmm.
En we leven dus wellicht in andere tijden ook. Maar ook daar leven we op de aarde.
Ja.
Ik vond het ook wel een van de belangrijkste dingen die ik van Han Boering leerde. Dus van de I Ching. Toen ik met hem in gesprek kwam over het ND-model. Hij zei, oh, wauw, dit is goudmijn. Dit is zo mooi hoe dit in elkaar zit. Hij zei, nou ja, maar wat je wel, wat je wil meegeven is dit. De I Ching is de I Ching. Maar het mag nooit belangrijker worden dan het leven.
Mm-hmm.
Het is een kruk. Mm-hmm. Een mooie kruk. Er zit een gouden knop op. Maar een kruk, desalniettemin.
Mm-hmm.
Het is om iets om op te leunen. Maar niet om de hele wereld aan op te hangen. En je moet het hier doen.
Mm-hmm.
En dat vind ik er mooi van. Oké, ja. Wat is nou spiritualiteit? Dat moet aard zijn.
Ja.
Het moet handen en voeten hebben.
Ja.
Ja.
En dat ND-model, hè, is dat iets wat gaandeweg
ontwikkeld is?
Ja. Is dat ook een soort van download?
Of het was het, hè?
Is dat ook een soort van download voor jou geweest? Dat je iets
ja, dat is wel. Ik moet wel zeggen dat dat wel een download was. Op dat ogenblik zat ik behoorlijk diep in mijn eigen leven met allemaal niet fijne dingen. Er kwam een scheiding aan. Ik wist gewoon niet meer, joh. Alles liep. Je hebt van die momenten.
Mm-hmm.
It's just one of those days. Mm-hmm. Nou ja, dan is het gewoon just one of those years. Dat je denkt, nou, dit wat echt.
Het komt nooit meer goed.
Dit komt gewoon nooit meer goed. Nee. Ik zit hier met een paar blokstukken en ik weet niet meer hoe ze in elkaar passen. En pas ik überhaupt zelf nog wel in elkaar. En ik was daardoor naastig op zoek naar hoe. Wat betekent dit nou? Wat is nou de betekenis hiervan? Ik kon het zelf niet meer voelen. En op dat ogenblik deed ik de studie Feng Shui en er zat een naistarkie bij, een astrologievorm met die getallen. Ik denk, ja, het geeft me wel wat inzicht, maar hier zit nog een hele wereld, moet hier achter zitten. En toen kwam ik erachter, ja, er komt voort uit een boek, de I Ching, dat kende ik nog niet. Dus dat ben ik gaan kopen. En toen was het van, oh, maar dit is thuiskomst. En toen was het eigenlijk onmiddellijk, wat kan er nou gebeuren als je die twee gaat integreren? Dus dat was een intuïtief van dat moest kunnen. Mm-hmm. En toen ben ik het gaan uitzoeken, was het er überhaupt of nog niet? Nou, was het niet. Ik denk, nou, hoe is dat mogelijk? Het boek bestaat duizenden jaren. En een of ander boertje uit Friesland, die moet het toch voor de eerste keer gaan koppelen? Dat kan toch niet waar zijn? Nou, het was wel waar. En ik wist gewoon zeker, het kan. Ik weet niet waar die overtuiging vandaan kwam, maar het kon. En zo is het wel. Toen was wel even trial and error. Van hoe dan? Maar toen viel het ook gewoon. En ik heb een momentum. En toen staat nog ergens in een boekje. Ik heb het op de achterkant van de achterflap geschreven. Want ik was in Canada op dat ogenblik en mijn oudste was ook mee. Nee, die was toen heel klein. Mm-hmm. En het was daar zomer, dus het werd maar niet donker. En zij kon niet slapen, dus ik ook niet. En toen zijn we naar een speeltuintje gegaan. En de jongste die ging in een kuipstoel zitten die een beetje scheef zat en bewoog een heel klein beetje. En opeens begon dat ding helemaal te draaien. En door dat beeld was in één download, zag ik omheen hoe het moest werken. Mm-hmm. Dus ik en zij zat te gillen. Haal hem eruit. Nee. Ik zit te schrijven. En je ziet eigenlijk dat op het laatste echt helemaal. En dat is zo'n kort stukje tekst. De A5'je. Daar zit het hele ding in. En dus ik heb haar eruit getild. Dankjewel. Ik had eerder moeten komen. En vanaf dat ogenblik was het vrij helder, hoe moest het komen te staan? Wat gaat dit inhouden? Het heeft zich daarna wel steeds meer verdiept. Mm-hmm. Van, oh, dit zit er ook in. Oh, dit zit er ook nog eens. Oh, dit zit er ook nog eens in. Ja, tot het moment waar we nu hier zitten met die spirit rifle, met die Bermak Warp. Oh, er komt nog eens een laag bij. En ik denk ook niet dat daar een einde aan komt, wat dat betreft.
Dat denk ik ook niet, nee.
Maar die basis, die was er opeens. En toen was het helder. Ja, dus ik denk dat dat wel een soort download is geweest. Ja, ik heb er niet echt lang aan lopen knutselen. Nee, het was er.
Ja. Ik heb dat met... op een gegeven moment had ik gezien van er moet een kaart komen. Die kaarten moeten allemaal bij elkaar komen. Dat was ook... 1-1-1-1 stond er. Moesten er nog teksten bij geschreven worden? Nou, dat ging echt achter elkaar door. En nu als ik ze vaak teruglees, denk ik, nou, dat heb ik niet geschreven. Dat zit zo mooi in elkaar.
Ja.
Ik heb ze echt niet geschreven, hoor. Maar ook als ik ze maak. Ik was dat kind wat op de basisschool echt niet goed was in handenarbeid. En dan, oh jee. En dan, vooral als ze zeiden, maak maar iets. Dan dacht ik, maak maar iets. Zeg mij wat ik moet maken. Weet je wel, dan maak ik het wel, maar...
Ja.
Nee. En daar komen creaties uit en denk je, ja...
Ja, mooi is dat.
Ik doe maar wat.
Ja, ja. Je bent er dan gewoon zwanger van.
Ja.
En het komt er gewoon uit.
Ja.
Vraag niet hoe het kan. Profiteren van.
Nee, en ik kan daar zo doorheen kijken. Het is alsof je 3, 4, 5D doorheen gaat kijken. Dus ik zie daar van alles. En een ander die kijkt daar 20 keer naar en denkt, ja, sorry joh, maar ik weet niet waar jij het over hebt.
Ja.
Maar ik zie het voor me en ik voel het en ik weet het en dan, ja, mooi hoe dat werkt.
Heel gaaf.
Jij zei nog iets in jouw opname. Dat vond ik ook wel iets. Je zei...
In welke opname over?
Ja, in diezelfde. Dat ik jou zag veranderen.
Oké. Okay.
Toen zei jij... God, waar heb ik het opgeschreven? Als er één ding zeker is, als de dood intreedt, beeld.
Heb je hem hierbij?
Ja.
Als er één ding zeker is als de dood intreedt... Oh ja, beeld.
Ja.
Het momentum dat je...
Is dat een overtuiging? Of is dat iets wat jij gezien of gevoeld hebt? Dat, want ik dacht...
Het tweede, waardoor het eerste automatisch ook wordt.
Ja. Oké, en waar heb je dat gezien of gevoeld?
Vanaf in Dit is een hele lastige uitleg. Ik heb beelden en herinneringen van het momentum tussen de levens. Maar dat heb ik als klein kind al.
Mm-hmm.
Dus die heb ik als het ware meegenomen. Dus het is... en daardoor is het een overtuiging. Van, ja, ik heb dit nou eenmaal meegemaakt. In mijn dromen komt het ook heel vaak terug. Ik heb de afgelopen jaar overigens niet meer gehad. Maar heel vaak dromen van... dat ik in een ziekenhuis ben en een arts zegt van, ja, we hebben helaas slecht nieuws. U komt te overlijden over een kwartier. Ik zeg, die zag ik niet aankomen, maar daarbij ook een enorm rust voelen. Van, oké, en nu is dat momentum. Ook een gevoel van, oh ja, maar dit heb je al zo vaak gedaan. Mm-hmm. En het is eigenlijk ook heel mooi.
Mm-hmm.
Het is een geboorte de andere kant op.
Ja.
En wanneer je dan en dan in die dromen, dan, ja, dan glipt het even naar die andere kant toe.
Mm-hmm.
Is weer even kijken. Mm-hmm. Oh, fijn, leuk. Mm-hmm. Maar het is dan niet klaar. Hier moet nog wat gebeuren.
Mm-hmm.
En wat ik met dat beeld bedoel, is dat je al jouw gedachten, al jouw emoties, dat wordt beeld.
Mm-hmm.
Hey, ben jij een ben je een christen, dan zul je Jezus zien, ben je dit.
Mm-hmm.
Wat met jou kan communiceren, maar het is beeld.
Mm-hmm.
En dus ook van, hoe zat alles in elkaar in jouw leven?
Mm-hmm.
Als een soort enorm prachtig panorama ga je dat zien.
Mm-hmm.
Dat is ook weer beeld.
Ja.
Maar hoe verder we komen, wordt het geluid, wordt het een frequentie. En dan hebben we geluid.
Mm-hmm.
Maar geluid is eigenlijk het hoogste.
Mm-hmm.
Maar dat tussenin zit dus het beeld. Het beeld gaat het je tonen.
Ja. Vind je dat moeilijk, die momenten dat je even dan teruggaat, maar dan voelt van, oké, maar ik heb nog iets af te maken of ik heb nog iets te doen? Vind je dat moeilijk om dan die schakeling te maken?
Nee, want ik geniet even goed van het leven. Alleen is dat wel een momentum die ik blijkbaar prettig vind. Die ik mooi vind. Want er komt een enorme stof vrij, als het ware. En dat gevoel per definitie van dat je niet meer in het fysieke, in de materie zit.
Mm-hmm.
Waardoor je, nou, waar we het eigenlijk over hadden, overal en nergens kunt zijn.
Mm-hmm.
Oh, dat is zo'n waanzinnige gevoel.
Mm-hmm.
Die kick, die kan ik wel missen in het... opeens pomp. Dan zit je weer, potverdorie.
Ja,
ja, je moet nog opstaan ook. En ja. Je moet alles doen, ja. Weet je wel. Terwijl je dan bent. En dat is een groot verschil.
Ja.
Maar ja, wellicht kun je dat ook wel helemaal meenemen naar hier. Maar dan komen we wel weer op het stuk. Ja, we zitten hier nou eenmaal op aarde.
Mm-hmm.
Het moet praktisch blijven. Je kunt niet...
Ik vind het een groot contrast hoor. Ja, ik heb dat toen de tijd gehad en ik heb echt jaren zitten zoeken van wat was dat nu eigenlijk. En toen zei iemand tegen mij, toen ik dat verhaal vertelde van ja, dat is gewoon een bijna doodervaring die je hebt gehad. Ik zei, ja nee, dat kan niet, want ik ben helemaal niet dood geweest. Dus dat kan helemaal niet. Totdat nog iemand het zei, en paragnost en ik dacht, ja, misschien toch maar over gaan lezen. Toen kwam ik bij het boek van Pim van Lommel terecht,
yeah.
Eindeloos bewustzijn en... Ja, het kan inderdaad dat als jij heel diep weggaat, dat je daar terecht komt. En dat was ook wat er gebeurde, want er werd ook tegen mij gezegd van, ga terug, je moet terug.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, ja.
Ja, wat doe je hier?
Ja, precies. Ja. En ik, in die tijd ging ik ook yoga doen, omdat ik dacht, nou, dat is vast goed voor mijn lijf. Ik zat hartstikke vast aan alle kanten, maar aan het eind van de yoga krijg je de eindontspanning. Ja, was meteen weer pleiten. En dan moest ik weer terug. Dus ik ging er heel makkelijk uit vanaf dat moment. Maar ik wilde niet... Dan moest ik ook weer terug. En dan werd ik weer geconfronteerd met... Ja, natuurlijk met alle aardse shit en ellende. Ja. En dan had ik niet zo heel veel zin in. Maar dat, dat is wat ik ook dus voelde in de laatste planmedicijnreis. Want dan krijg je ook weer dat gevoel van ja, zo connected en verbonden. En al, ja, en dan moet je weer via die weg terug. Ik voelde echt een weg terug.
Ja.
Toen wist ik ook, oh, dit is zo traumatisch voor baby's. Het moet zo traumatisch zijn. En dan kom je daar beneden terecht en allemaal die ogen die kijken je aan. En je denkt, wat de... Ja, echt, ik denk dat een baby, als je echt kan denken dat hij denkt, wat de fuck, waar ben ik mee in beland?
Nou ja, en ook zo, ik ben er weer ingetrapt. Ik heb weer de keuze gemaakt.
Ja,
weet je wel.
Cool.
Maar ja, er zijn dingen die we hebben af te wikkelen. En ik denk ook echt dat dat wanneer je daar zit, oké, ja, we gaan er weer voor. Nou, allemaal mooie plaatjes krijgen, weer beelden krijgen te zien over de hele panorama.
Ja.
Nou, dit keer word jij mijn moeder en ik ben je minnares en weet ik het wat allemaal. Ja, we zetten de cues in de tijd. Daarom vind ik het ook altijd zo prachtig als je mensen ontmoet, dat je weet, ah, joh, ik heb jou al lang zo vaak gezien. En dat het gewoon helder is, oh ja. Nu moesten we elkaar weer leren kennen.
Ja.
Ik ben wel een beetje vergeten wat je me ook alweer kon brengen.
Maar daar komen we wel achter.
Maar daar komen we wel achter.
Ja, ja.
Dus zullen we maar in die achtbaan. Tik, 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 tik. Ja, ja hoor. En, en dan komt dat moment. En dan, oh ja, dit ging in mijn leven. Ja. Ja. Bastard. Ja. en ik denk ook van, we hebben daar op voorhand denk ik ook een enorme lol vast dan van, oh, ik ga je naaien, joh, deze keer. Oh, wat je me toen hebt geflikt, die krijg je niet terug. En oké, ja, bring it on.
Bring it on.
En dan komt dat momentum en dan zit je in zakken. Nou, maar ja, er komt ook weer het momentum dat je weer samenkomt en je overziet het hele panorama. En dan is het, ja, het klopte, het was goed.
Ja.
Was het leuk? Nee.
Nee.
maar het moet. En dus dat contrast is denk ik ook van... Het is opeens zo fluïde, hè, wanneer je er bent. Dan is het zoveel helderder. En een ontiegelijke schoonheid en liefde. Misschien zijn die woorden compleet inwisselbaar. Dat liefde de schoonheid is. En schoonheid is de liefde.
Ja.
En,
voor mij is het transparant. Transparant. Heel transparant. Ja,
dat is ook een mooi woord, ja.
Ja, ik vind overal een laagje over zitten. Over alles. Overal zitten lagen overheen. Soms één laagje, soms 100 lagen. Over mensen.
Ja,
het zou veel transparanter mogen. Ook als je kijkt naar de marketing. Dus om jezelf maar verkocht te krijgen.
Ja.
Ik heb het ook allemaal gedaan. Ja, je gaat in zoveel laagjes hangen.
Ja. Ja, dat zeg je mooi. Ja, er hangen doeken en lagen overheen, over alles.
Ja.
En waar communiceer je nou eigenlijk mee? Nou, meestal wel met die lagen.
Met die laagjes.
Met die vorm.
Ja.
Maar wanneer het transparanter er is, dan zie je ook van, oh, maar dat is er eigenlijk ook nooit echt geweest. Het is je identificeert je met die vorm, met die laag.
Mm-hmm.
Dat gaat iets doen met je. Maar was het er überhaupt?
Ja, dat weet ik ook niet.
Ja. Jij hebt... Ja, dat komt een beetje op de kwantumfysica.
Ja, kwantumfysica.
Dat gaan we maar niet doen, want daar weet ik helemaal niks van.
Hé, hey, en nog een laatste stukje. Want wat ik zo mooi vind aan jou, want ik denk dat ik jou gewoon al 2 jaar een beetje ken en volg. Maar dat jij heel mooi meebeweegt met wat jij voelt. Dus op het moment dat jij... ik weet natuurlijk niet wat er aan vooraf gaat. Maar er is geen moment en dan neem jij een beslissing. Ik moet naar Costa Rica toe.
Ja.
Ja. Ik vind dat wel heel mooi te zien. Want en zo probeer ik mijn leven zelf ook een vorm te geven... Om de afslagen te pakken waarvan je voelt, dit moet ik doen. En vaak zijn dat de afslagen die gewoon best moeilijk zijn. Of die waarvoor je angst in hebt. Maar dat zijn, denk ik, voor mij in ieder geval de beste afslagen. Dus dat vind ik zo mooi om bij jou te zien. Wat was het dat jou die kant op bewoog? Dat je dacht, was dat ook iets wat... out of the blue kwam? Of?
In het specifieke geval van Costa Rica bedoel je?
Mm-hmm.
Nou, ik kom niet out of the blue. Ik gaf begin dat jaar, vorig jaar, heb ik daar een training gegeven.
Mm.
En ik was onmiddellijk verliefd op het land, hoe mooi het was.
Oh ja, ja, klopt, ja.
En het was toen wel voor mij onmiddellijk duidelijk. Oh ja, en ik was de groep was weg. Katelijne was ook al naar Nederland. Mijn vriendin, die op dat ogenblik, wij kennen elkaar nog maar net, maar die werkte toen mee tijdens die retreat. Die waren allemaal weg en toen ben ik nog een paar weken gebleven rondrijden. En mijn vliegtuig ging op een dag ook terug naar Nederland en ik moest gewoon huilen. Oh nee. Nou, eigenlijk een beetje het momentum van de dood terug naar het aardse geploeter. Nou, en het aardse geploeter was dan de Nederland. Met al zijn spanningen en energetische dingen hier in West-Europa die hier gaande zijn.
Mm-hmm.
En die voel ik heel sterk.
Mm-hmm.
En daar heb je een hele andere vibratie.
Mm-hmm.
Waar ik veel meer op aanga. En dus ik moest eigenlijk gewoon huilen. En dat was een direct onmiddellijk. Nog dit jaar ben ik op deze grond. Er is gewoon no question about it. Dat gaat gewoon gebeuren. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, dat gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Dus in die zin een ingeving. Maar eigenlijk, ja, ingeving. Het moest gewoon gebeuren.
Ja.
En zo is het vaak in mijn leven dan van, dit moet gewoon gebeuren. Ik weet niet waarom, maar het moet.
Mm-hmm.
En het wordt dan later wel duidelijk waarom het moest.
Ja.
Nou ja, en zo geschiedde. Dus toen ben ik eigenlijk gelijk gaan kijken naar, ook op Airbnb, van waar kan ik dan eigenlijk zitten? Waar is een huisje? En de hele tijd kwam er één huisje langs en ik voelde ook het gras onder mijn voeten. En ik voelde me daar al zitten. En ik kende die hele plek nog niet, want daar was ik niet geweest. Ik denk, dat is hem. Ik zie me daar al rollen. Heerlijk. Oh, wat voelt dat goed.
Ja.
Dus ik heb hem onmiddellijk ook geboekt. Daarna heb ik pas gezegd tegen de moeder van de kinderen. Oh, by the way, ik ga een paar maanden weg.
Ja, dat ja.
Bij de kinderen kwam dat ook een. Het was niet een makkelijke. De keuze was makkelijk. Maar wat er kwam, was heel moeilijk.
Ja, precies.
En natuurlijk mijn vriendin. Oh, by the way, ik ga een paar maanden weg. Eigenlijk ga ik ook gewoon kijken of ik daar kan wonen. Maar ja, dat soort momenten komen dan kunnen in mijn leven opkomen. En dan moet het ook op mijn manier. Het moet.
Mm-hmm. Maar je geeft er wel gehoor aan. Ik denk dat heel veel mensen dit hebben, maar er gewoon geen gehoor aan geven. En het gewoon laten zoals het is.
Ja, die is bijna nat dan bij mij. Dat kan bijna niet.
Is dat altijd zo geweest?
Ja, behoorlijk sterk, ja. Ik heb ook bijvoorbeeld met scholen of zo, daar had ik eigenlijk helemaal niks mee. Of ik denk, ja, wat nou leer ik dingen die iedereen weet.
Mm-hmm.
En het interesseert me niet wat me hier wordt verkondigd.
Mm-hmm.
Dus ik had al eigenlijk van heel jong van, nou, wanneer de dag dat ik niet meer leerplichtig ben, dan schrijf ik mezelf uit. Maar dat had ik al in mijn kopje zitten als jong. En nou ja, en natuurlijk ben ik gewoon door die schooltijd gegaan. Er was eigenlijk ook wel veel vrienden en plezier en muziek maken. Dus het was allemaal leuk. Maar toen kwam dat moment op van, ik ben niet meer leerplichtig. En toen kwam weer dat innerlijke bekkertje. Oh ja, je zou je dan uitschrijven. Ik dacht, ja, gaaf. Ik ga me uitschrijven. Dus ik kwam laat op die school aan. Je bent te laat. Ik zei, nee. Ik ben precies op tijd. Ja, want ik bepaal wanneer ik die kom. Dus ik ga maar bij deze uitschrijven. Nou, dat was een glorieuze dag. En omdat bij zulke soort beslissingen.
Heb je het ook echt gedaan?
Ja, ik heb mezelf uitgeschreven.
Zo. Nou, dat vind ik knap.
Iedereen, ja, maar ja, als je geen school of maakt, wat gaat er dan gebeuren met je? Ik zeg, dat komt helemaal goed. Dat komt altijd goed. Je blijft ademen, je doet je ding.
Ja.
Maar ik kan het mezelf niet meer verkopen om ergens te gaan zitten waar ik me doodongelukkig voel met wat ik maar geradel hoor.
Ja.
Het interesseert me niet. Ik verdoe mijn tijd hier. En het eerste wat ik heb gedaan is, ik ging naar een boekhandel. En ik denk, ik ga de moeilijkste, maar ook gave boeken kopen die ik maar kan vinden. En toen vond ik Faust van Goethe. Denk, hier snap ik geen klap van. Mooi, die gaat mee. Nog een boek van Goethe, Het Lijden van de Jonge Werther. Wauw, die sloeg Marco Sloffer zo mooi. En ik had De Goddelijke Comedie. Mm-hmm. Ik weet nog, dat setje. En toen ben ik lekker naar huis gegaan en toen ging ik lekker lezen. En ik denk, ik heb nu alle tijd om te creëren. Ik ga zelf schrijver worden. Waarom niet? Dus toen ben ik gaan schrijven en inderdaad een paar jaar later toneelstukken geschreven. Die reizen dan door het land. Mm-hmm. En met elke keer wanneer er zo'n keuze komt van ik moet dit doen, komt er ook altijd een enorme bak vrijheid om te creëren. En dat vind ik het fijnste. Want ik moet creëren.
Ja.
En, maar ja, de beslissingen die kunnen wel moeilijk zijn. Ja, scheiding is het ook. Met elke keuze komen er gewoon ook, dit zijn de consequenties. En die moet je dan maar aanvaren, ja. Hoe het is. Ja. Maar ik zou het toch iedereen wel willen. Vaak denken we ook dat het lastiger zou zijn dan het is. Dus wanneer je het doet, dat al die problemen die je op voorhand hebt uitgedokterd, ja, dat lost zich eigenlijk ook wel op. En in communicatie gaat er heel veel,
ja.
Komt dat ook. Maar ja, je moet gewoon bereid zijn om de prijs te betalen.
Ja. Ja.
En is dat op de voorhand, heb je daar ja op gezegd?
Ja. Nou, ja. Ik denk meestal achteraf, heb ik hier nu zo moeilijk over gedaan al die tijd?
Ja, ja.
Als eenmaal de kogel door de kerk is.
Ja.
Dat gaat allemaal vanzelf.
Ja. Nou, en vooral dat, want dan ben je ook, zo zie ik, je bent dan een heel helder signaal. En ben je een helder signaal, dan kan ook het goede op je afkomen wat afgestemd is op dat signaal.
Ja.
En meestal zitten we wanneer je in zo'n twijfelmoment, dan ben je gewoon een radio die tussen twee zenders in staat. Ja, dat brengt ruis.
Mm-hmm.
Dus dan krijg je hier wat van, daar wat van, maar eigenlijk wordt het een vieze troep.
Mm-hmm.
Maar is er één, dit moet hem worden. Nou, het lijkt alsof het hele wereld zich samenkromt van oké, dan is dat er ook.
Ja.
Het kan niet anders. Het is inevitable.
Ja. En zo'n gevoel van, weet je, ik moet naar Costa Rica toe. Hè? Ga je dat ook checken in jouw eigen ND-profiel? Ga je op zoek naar...
Nee, wanneer iets voor mij helder is, dan ga ik niet een methode gebruiken om te kijken of het helder voor me is.
Nee.
Iets is helder. Ik heb wel dit wel gehad met toen ik met die groepen naartoe ging. Het was toen die coronatijd. En ik deed altijd trainingen op Ibiza, maar daar konden we niet meer naartoe vliegen. Nou, je weet het, een paar jaar geleden, weet je nog? Mm-hmm. En daar kon ik niet naartoe. En toen dacht ik van, ja, nou kan ik wel een retreat bijvoorbeeld ergens in Nederland opzetten. Maar wat nu als ik gewoon helemaal andersom ga denken? Ik ga gewoon op zoek naar een land wat gewoon nog open is. Nou, ik kwam uit bij Costa Rica. Ik dacht, nou, het is wel een heel eind vliegen. Maar ik ging toen ook weer op Airbnb kijken. En ik zag een prachtige villa. En ik had daar ook onmiddellijk van, daar ga ik lopen. Ik zie het nu al. Klip en klaar.
Ja.
Dit wordt hem.
Ja.
En ik heb die dag heb ik die villa nog gehuurd. Dat was €8.000 om te huren. Ik had geen enkele deelnemer.
Ja, dus... ik
herken het. En daarna ontwaakte ik een beetje uit mijn droom van...
Oh, fuck
me. Als dit nou niet werkt, dan ben ik ook gelijk failliet, weet je wel.
Ja, dat
ben ik de lul. Nou ja, of ik zit wel op Costa Rica in een gigantische villa.
Ja.
Ik heb even één week echt de toptijd. En daarna, shit, hoe kom ik met de bedels dan weer terug? Maar dat ging goed. En, de draad even zelf een beetje kwijt.
Of je het ND-profiel voor jezelf graag ligt.
Oh ja, nou ja. En die groep die kwam dus vol te zitten. En Costa Rica die bleef de hele tijd van bij geen PCR-testen. Je hoeft je niet te laten vaccineren. All is welcome. Totdat die grapjassen opeens zeiden, ja, je bent wel allemaal welkom. Maar ben je in een restaurant, ben je in een hotel of dit en dat. Dan moet je gevaccineerd kunnen laten zien. En zo had ik het natuurlijk niet verkocht.
Nee.
En sterker nog. Maar zou ik er zelf niet eens naartoe kunnen? En ik denk, oh nee, nee toch. Maar ja, ik had mezelf natuurlijk al met die groep daar gezien. Ik denk, ja, iets moet... Maar ik begon wel te twijfelen. Kijk, en ik was nu verantwoordelijk voor een groep. Mm-hmm. Daarop heb ik wel iets in geraadpleegd van, hey, gaat dit goed komen of niet? Mm-hmm. En daaruit kon ik destilleren, het gaat goed komen. En wonder bij wonder, echt een week voordat we vertrokken, waren al die regels werden geschrapt. Maar toen was het hier nog wel allemaal geld. Ja. Daar hadden ze het geschrapt. Ja. Echt, ik kwam back af aan in Costa Rica. Van de stress en de I Ching heeft het wel gezegd. En ik zou het dan onmiddellijk doen. Maar ja. Ik moet wel, dus toen heb ik een paar Zoom-sessies gehouden, 2 met de groep. Zo, jongens, zo ziet het er nou uit. Mm-hmm. Ik zeg, het gaat goed komen. Mm-hmm. Ik heb het gezien. Maar ja, ik vertrouw mijn dingen en jullie kennen mij misschien nog niet van hoezeer ik daarop vertrouw en hoe ik ermee werk. Ja. Het is wel jullie verantwoordelijkheid.
Ja. Precies. Ja, ik snap hem. Ja.
Je kunt niet aankloppen, nou ja, Ietsing had toch niet gelijk en nu wil ik al. Nee. Dat kunnen we niet doen. Nee. Het moet een volmondige jaar zijn. Ik heb hier een van de beste Google Universes achter me staan. Dus
het komt goed.
Het komt goed.
Ja. Maar bij mij ging het toen met de retreat en Curaçao precies hetzelfde. Ik zag bij iemand en ik dacht, oh, dat wil ik ook. Die was gewoon het werk ergens op de Antillen. En ik dacht, dat wil ik. Huis gezocht, gehuurd, tickets geboekt. Nou, ik geloof binnen een week hadden we 6 van 8 deelnemers.
Ja.
Dat is echt gewoon... bizar.
Ja.
Bizar.
Het moet dan gewoon op dat ogenblik gebeuren. Ja. Het moet, die groep die was er eigenlijk ook al. Ook al kenden ze elkaar niet, die was er al.
Ja, gewoon twee berichtjes op Facebook was het. Dat was het.
Exact toen met Costa Rica. Ik heb er 2 berichten. Ik had eentje... Pst, we gaan naar Costa Rica.
Ja.
En een linkje erbij. En ik doe de volgende dag het ding. Oh, hey, 30 geïnteresseerd. Oh man.
Ja, maar ik ook trouwens hoor.
Wat zei je?
Ik heb toen ook volgens mij informatie opgevraagd. Ja.
Ja, nou, dit gaat gewoon gebeuren. De kaarten staan gewoon goed. Punt. Dit gaat goed. Ja. Maar ja. Dus wanneer het besluit is genomen... Of wanneer dat gevoel is, dan kan ik eigenlijk niks anders dan het doen.
Ja, dat heb ik hetzelfde. Ik heb hetzelfde. En dan later denk ik pas na... Oh shit, dit kost zoveel. Waar ga ik dat ook alweer vandaan halen?
Ja.
maar dan ook weer... dan het komt. Het komt.
Ja. Het gaat goed komen dan. En dat is denk ik per definitie, als je voelt dat je iets moet doen, by all means doe het, want er zit betekenis voor je in. En als je op voorhand wil weten wat dat precies is, dat gaat niet werken.
Nee.
Je moet je schoenen aantrekken en het doen.
Ja, dat had
het en dan is het opeens helder.
Je moet je loskoppelen van je output, van de uitkomst.
Ja. Nee,
dat is
zeg je heel goed. Dat is echt compleet loskoppel van die uitkomst. Ja. Want die wordt toch anders dan je denkt.
Ja,
vaak 10 keer mooier dan je het zelf ooit had kunnen bedenken.
Ja.
Maar je moet hem doen.
Je moet hem doen. Ja, je moet er doorheen. Nou, volgens mij hebben we het meestal gehad hoor. Wat ik... volgens mij heb ik het meestal gehad. Ja, eentje was ik nog wel benieuwd naar. Wat vind je van jezelf?
Wat ik van mezelf vind?
Mm-hmm. Want ik was ook... ik kom er eigenlijk nooit, maar ik was ook op je site aan het kijken. En eigenlijk staat er heel weinig over jezelf. Dat je... Wat is het? Culturele wetenschappen hebt gestudeerd?
Culturele wetenschappen.
Ja. Dat je Feng Shui hebt gedaan... En dat je nu dus met de I Ching en het ND-model bent. Maar eigenlijk is er voor de rest heel weinig over jou te vinden.
Wat is dat er?
Eigenlijk is er voor de rest heel weinig over jou te vinden.
Oh ja.
Is dat iets waar je over nadenkt? Of zeg je van, nou ja...
Over nadenken wat er over me te vinden valt van wat ik heb gedaan en dat soort dingen?
Ja?
Nee, daar ben ik niet bewust mee bezig. Nee. Nee, dat is dan een stukje wat ik voor die website heb geschreven en ik heb het voortdurend maar gekopieerd en je kunt er nog van alles nog bij mee. Ik denk, ja, ik vind het vaak ook niet zo belangrijk.
Nee.
En als je in gesprekken ook bent, dan wordt heel vaak, wat doe je?
Ja, ja.
Ja, nou ja, ik,
als
ik
dan
doe
dan
maar
wist.
Wat. Ja, wat doe je? Dus... Dat is niet doelbewust, maar het is het hoort wel bij me dat ik daar niet een hele een heel cv van maak. En ik ben daar met betrekking tot mijn klanten of in consultant vraag ik eigenlijk ook nooit wat voor werk ze doen.
Mm-hmm.
Dat komt wel eens naar voren natuurlijk, omdat er problemen op kunnen zitten. Mm. Maar eigenlijk concentreer ik me daarop en niet zozeer van wat is je handeling of wat waaraan zet je jezelf neer. Dus dat eigenlijk.
Ja, ja, had ik ook wel verwacht eigenlijk. Had ik ook wel verwacht. Ik ben door mijn vragen heen eigenlijk. Of ja, vragen.
Nou, dan gaan we starten.
We zijn een anderhalf uur verder.
Mooi. Ik vond het heel fijn.
Ik ook.
Was leuk.
Ja.
Oké. Okay.
Ik vind het fijn om de onderste laagjes te pakken in plaats van
wat
te vragen, wat voor werk doe je nou?
Ja.
Ja.
Hartelijk dank.
Ja, jij ook voor je openheid.